vorige keer, broeders en zusters, waren wij uiteindelijk terecht in Johannes 7, in het bijzonder vers 39. Ongetwijfeld een van de meest opmerkelijke versen ook uit het hoofdstuk, wat mij betreft. Vers namelijk waar staat dat de Heer Jezus sprak van de geest, de welke ontvangen zouden die in hem geloven, want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. Waarmee dus inderdaad hier in heel klare taal gesproken wordt over dingen die nog niet gerealiseerd waren. Moest nog worden. Het een en ander hing uiteraard samen met wat hier genoemd wordt de verheerlijking van Jezus. En u begrijpt hopelijk dat dat betrekking heeft op zijn opstanding uit de dood. Daarvoor was de aflopende weg, de weg van vernedering. Uiteindelijk tot een uiterste vernedering, zoals het elders beschreven wordt. Maar daarna is sprake van zijn heerlijkheid. Soms ben ik dan geneigd meteen weer de term uit 1 Petrus te citeren. Die had het immers over het lijden dat op de Christus komen zou en de heerlijkheid daarna. En over die heerlijkheid gaat het hier. Zover is het nog niet. En dat betekent dus dat het wachten was op de opstanding van de Heer Jezus Christus, voordat die geest waarover hier gesproken wordt beschikbaar zou zijn, of anders gezegd, voordat die stromen van levend water uit zijn binnenste, dat van de Heer Jezus dus, uit zijn binnenste zouden vloeien, in overeenstemming met Jesaja 12, zoals wij dat gezien hebben. Wij vinden dus hier constant verwijzingen, en hier, daar bedoel ik mee voorgaande hoofdstukken, 7 stuks bij elkaar inmiddels, wij vinden hier constante verwijzingen naar wat tot stand zou komen, maar wat nog niet gerealiseerd was. Het was nog maar één biegon, zijn ze in Grun. Het duurde niet zo lang meer. Nog een klein rukkie tijd moesten wij vroeger zingen, dat was een geestelijk lied. Nog een klein rukkie tijd, dat schijnt Afrikaans te zijn. Ik heb het in Zuid-Afrika gecheckt, niemand kende het daar. Maar wij moesten het hier in Holland leren als een Zuid-Afrikaans lied. Zo heb ik er nog een paar trouwens. Nog een klein rukkie tijd. Het was nog maar even. Maar het was ook inderdaad zo. Het duurde niet zo lang meer of gerealiseerd zou worden al hetgeen de profeten gesproken hadden. Althans met betrekking tot de komst van de Messias. De wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hadden. Dat wacht voor een belangrijk deel nog steeds op de toekomst uiteraard. En de termen citeer ik uiteraard uit Handelingen 3. Daar gaat het me nou verder niet om. Maar ik wilde eigenlijk vanuit dit vers, Johannes 7 vers 39, meteen maar doorspringen naar hoofdstuk 8. Hoofdstuk 8 namelijk vanaf vers 12 per slot. Wij zouden niet het hele Johannes evangelie bespreken, maar wij bespreken wat Johannes evangelie zegt over de Heer Jezus. En we vinden tamelijk goede aansluiting dan bij Johannes 8 vanaf vers 12. Al moet ik zeggen dat vers 1 tot en met 11 natuurlijk weer aardig aansloot bij het lied wat wij zojuist gezongen hebben. Ga heen en zondig niet meer, die vrouw. Maar vooruit. Toch maar vers 12, waar staat Johannes 8 vers 12. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem, gij getuigt van uzelf. Uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga, maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. Zij dan zeiden tot hem, waar is uw Vader? Jezus antwoordde, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zal gij ook mijn Vader kennen. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. En niemand greep hem, want zijn uren... Jezus was nog niet verheerlijk. Zijn uren was nog niet gekomen. Jezus dan zeide wederom tot hen, ik ga heen en gij zult mij zoeken en in uw zonde zult gij sterven. Waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. De Joden dan zeiden, zal hij ook zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij lieden niet komen. En hij zeide tot hen, gij lieden zijt van beneden, ik ben van boven. Gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven, want indien gij niet gelooft dat ik die ben, gij zult in uw zonden sterven. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Het staat bij mij helemaal rechts onder aan de bladzijde. Wie zijt gij? Precies, daar gaat het heel dat Johannes-evangelie over. Wie is hij eigenlijk? Daarna komt een heel krasse, maar o zo dubbelzinnige uitspraak. Wat ik van den beginnen uw lieden ook zeggen. En er zit een heel diepe achtergrond achter, maar daar hebben we het later over. Ik grijp eerst terug naar vers 12. Waar de Heer zegt, ik ben het licht der wereld. Uitspraken die wij min of meer al eerder zijn tegengekomen, althans in hoofdstuk 1. Uitspraken bovendien die min of meer ook herhaald worden, al of niet helemaal letterlijk, in ditzelfde Bijbelboek. Ik ben het licht der wereld en daarna zegt hij, die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Helaas, ben ik geneigd te zeggen, moet ik natuurlijk eerst weer opmerken dat de Heer Jezus inderdaad het licht der wereld is. Maar meteen daarbij dat hij dat strikt genomen pas is na zijn opstanding uit de dood. Als wij de Bijbel bestuderen, moeten wij altijd onze vooroordelen nou eenmaal vergeten. Ik weet hoe moeilijk dat is, maar het zou toch moeten. En als wij onbevooroordeeld dit schriftgedeelte lezen, indien ons dat lukt, dan zal het ons op moeten vallen hoezeer de Heer Jezus de vragen die hem gesteld worden ontwijkt. Begrijp je me goed? Hij geeft wel een antwoord. En met enige moeite vinden wij het antwoord ook wel bevredigend. Maar het is toch, met eerbied bedoeld, toch een soort kat-en-muisspel wat zich hier afspeelt. Wie zijt gij? Maar hij geeft er nooit een rechtstreeks antwoord op. Hij zegt als antwoord zoiets van, ja, dat kunnen jullie wel weten. Dat zou je moeten weten. En als je het niet weet, jammer, maar denk er nog eens goed over na. En af en toe geeft hij dan een aanwijzing, heeft zoiets tegenwoordig, een kleine aanwijzing, maar het helpt niet zoveel. Maar een direct antwoord komt er uiteraard niet. Ook een uitspraak als, ik ben het licht der wereld, is natuurlijk bepaald niet op te vatten als een antwoord op de vraag, wie bent u? Toch? Want licht is in dit geval zeker een nogal abstract begrip. Begrip, wat is dat? Ik kan er ook een Bijbels antwoord op geven, wat is licht? Er staat een mooie Bijbelse definitie, hè? Al wat openbaar maakt uit, wat was het ook weer, deze Bijbel. Al wat openbaar maakt is licht. Dus als de Heer zegt, ik ben het licht der wereld, dan maakt hij dus wat openbaar. Maar dat zou je niet zeggen als je de volgende verse leest. Want het blijft geheimzinnig wie hij nou eigenlijk is. En eventueel, dus zijn tegenstanders, dan wel zijn gesprekspartners, zijn ten einde raad en vragen dan bij gelegenheid, wie is uw vader? Hij heeft het immers steeds over zijn vader. Dan zeggen ze, wie is uw vader? En de Heer geeft ook daar geen direct antwoord op. Ze zeggen, nou ja, je kent mij niet, dan ken je ook mijn vader niet. En als je mijn vader gekend had, had je ook mij gekend en andersom. Maar het is natuurlijk nooit echt een antwoord. En om dat licht te noemen, is toch wel erg voorbarig, lijkt mij. Licht wil zeggen, maakt openbaar en dan verwachten wij concrete antwoorden. Concrete antwoorden op dit soort vragen vinden we wel, maar niet in de evangelie. Er is een goede reden voor. Concrete antwoorden komen pas na de opstanding van Christus en dan zit je dus in Handelingen. Bijvoorbeeld in Handelingen 2. Ik meen dat we daar vorige keer ook even waren, weet ik nooit helemaal zeker, maar ik dacht het. Omdat daar door Petrus gezegd wordt dat die beloofde Heilige Geest inderdaad is uitgestort. Hij zegt, dit is wat Joël gezegd heeft en dat is wat je nu gezien hebt hier op de Pinksterdag. Maar de eerste die die geest heeft ontvangen als vervulling van deze oud-testamentische beloften, de eerste die geest heeft ontvangen is deze Jezus die gij gekruist hebt. En hij is van Gods wegen gesteld tot Heer en tot Christus, zittend aan de rechterhand Gods, als vervulling van Psalm 2 en Psalm 8 altijd en Psalm 110 niet te vergeten. En nog zo wat psalmen, want Psalm 16 wordt ook geciteerd daar in Handelingen 2 door Petrus. Maar dan krijg je ineens concrete antwoorden. Hier niet. En de enige reden die daarvoor is, is dat het zover nog niet is. Er is nog niet sprake van een openlijke prediking. Misschien, maar ik weet nooit wanneer ik dat dan moet doen, maar misschien zou ik u wat schriftgedeelte voor moeten houden waarin precies deze gedachte uiteengezet wordt. Namelijk dat God een plan ontwikkelde en op het moment pas dat dat plan vervuld is, dan nog niet tot in alle details, maar fundamenteel geslaagd genoemd mag worden, op dat moment pas begint de openlijke prediking. Daarvoor nooit. Er staat op vele plaatsen. Het is wel, als Paulus zijn eigen bediening beargumenteert en zegt wat zijn functie is, mede als voorbeeld voor Timotheus, dan zegt hij precies hoe dat in elkaar steekt. Ik wil het wel proberen op te zoeken. Ik had daar natuurlijk weer heel niet op gerekend. Maar ja, ik wil u toch wel dat soort dingen laten zien. Ik heb hier bijvoorbeeld liggen 1 Timotheus 2. 1 Timotheus 2, waar staat in vers 4, want ik moet toch ergens de draad opnemen. Daar staat dat God wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God. Ik laat het even tot u doordringen. Er is één God. Dat zoek ik altijd vergeefs in de christelijke geloofsbelijdenissen. Er is één God. Er is één God. Er is ook één middelaar Gods en der mensen. Dat wil zeggen iemand die tussen God en de mensen instaat. Die als het ware de God vertegenwoordigt bij de mens, maar ook andersom de mens vertegenwoordigt bij God dus. Hè. Er is één middelaar Gods en der mensen. Dat is de mens. Christus Jezus. Het is natuurlijk onvermijdelijk de verwijzing naar de uiteenzettingen in de Hebreeënbrief. Waar staat dat de Heer als middelaar. Als hoge priester is de andere term, maar ook daar wordt hij middelaar genoemd. Als hoge priester genomen is uit de mensen, en dus was hij mens, uit de mensen om de mens te vertegenwoordigen bij God. En de zaken die bij God te doen zijn. Ga ik verder niet op in. En dan staat er over die mens Christus Jezus, vers 6, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen, dat is gewoon een losprijs, niet een voorschot, dat is een ander woord, onderpand, weet je wel, uit Efeze 1. Maar tot losprijs, want u dient te weten dat verlossing, zoals het in de Bijbel genoemd wordt, niet maar is vrijmaking, maar uitsluitend vrijkoping. Verlossing is dus loskoping. Die begrippen hebben we altijd van doen met een handelsovereenkomst. Voor een prijs voor betaald. En hier staat, hij heeft zichzelf gegeven tot losprijs, voor alle mensen, want God wil dat alle mensen zalig worden, heeft zichzelf gegeven tot losprijs voor allen, en dan, dat woordje zijnde, dat mag u laten staan, maar het hoort er eigenlijk niet, hè. Dit is weer zo'n zogenaamde appositie, er staat gewoon voor allen, en dan de getuigenis te zijner tijd. En wat daar staat, dit is een vorm, een grammaticale vorm, die wij in het Nederlands niet kennen. De vertalers hebben hem toch gewoon uit het Grieks overgenomen. Wij dienen er maar aan te wennen. Maar het betekent gewoon dat nadat hij zichzelf een gegeven heeft tot losprijs voor allen, wordt daarvan getuigd. Op zijn tijd. Te zijn tijd betekent niet ooit een keer, het betekent op zijn tijd. Een heel speciale tijd. Niet op te mijner tijd, niet te uwer tijd, niet te onze tijd. Te zijner tijd. Na dus de dood en uiteraard opstanding van de Heer Jezus Christus, wordt die dood en opstanding, en met name die opstanding uiteraard, openlijk gepredikt. Daar wordt van getuigd. Dat die zin dat betekent, mogen blijken uit de rest van het verhaal. Want er staat meteen, die zichzelf gegeven heeft tot rantsoen voor allen, de getuigenis te zijner tijd, dat wil zeggen opdat er op zijn tijd, die tijd, zijn uren, opdat er op die tijd van getuigd zou worden, en dan waartoe ik gesteld ben, voor dat doel ben ik gesteld, tot prediker en apostel, leraar der heidenen, enzovoorts. Een eenvoudige gedachte is dat wat voorheen dus niet openlijk gepredikt werd, waar niet openlijk van getuigd werd, wat dus in zekere zin bedekt of verborgen was. Ik zeg niet dat men het niet kon weten, ik zeg alleen dat het niet openbaar gemaakt werd. Laten we zo zeggen, het zou bekend geweest zijn of kunnen zijn onder de gelovigen wellicht. Maar verder ook niet. Maar hier gaat het erom dat deze dingen gepredikt zouden worden, inderdaad in heel de wereld en in het bijzonder ook te midden van de heidenen, want dat staat er ook in de rest van vers 7. En voor die tijd wordt daar moeilijk over gedaan. Het is ongeveer wat de Heer zegt tot zijn discipelen naar aanleiding van de eerste gelijkenissen die hij uitsprak. Hij zei, ja, het is u gegeven om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten, maar deze, die scharen, is het niet gegeven. Daarom spreek ik hen tot hen door gelijkenissen op dat zij zouden horen, maar niet verstaan, want ze moeten dat helemaal niet weten. Mochten ze het evangelie dan niet kennen, ja, het evangelie is gewoon dat men zou geloven in het woord Gods. Maar dat deden ze niet. En als men zou geloven in het woord Gods, zou men geloven in de Heer Jezus, als de beloofde Messias. Maar dat is jouw lijden en sterven uit de dood opstaan, is een van de belangrijkste aspecten van wat in de Bijbel heet de verborgenheid. Dat is niet geopenbaard op voorhand. Anders zou het niet gebeurd zijn, staat er. Anders zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet gekruist hebben. In 1 Korinthe 2. En daarom dus werden die dingen bedekt gehouden, ze werden pas openlijk gepredikt, nadat de overwinning behaald was. Niet de huid verkopen voordat de beer geschoten is. Of hoe heet zoiets? Oude schoenen weg doen voordat je nieuwe hebt. Kan ook heel goed in deze typologie. Overigens. Maar dat is maar waar het om gaat. Pas nadat het gerealiseerd was, wordt het openlijk gepredikt. En dat is de verantwoordelijkheid van Paulus onder andere. En daarmee ook van Timotheus. Het is zo sterk dat de apostel het herhaalt in 2 Timotheus 1. 2 Timotheus 1. Vanaf vers 9, God die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn voornemen. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen plan. Voornemen en genade. Zijn plan was dus dat de mens gerechtvaardigd zou worden, of zalig gemaakt zou worden. Niet uit de wet, maar uit de genade. Dat is niet onverwacht, dat is het plan Gods. Genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat is een voor velen moeilijke waarheid, heb ik wel eens gemerkt. In ieder geval een heel onbekende, maar het is toch een heel simpele. De gedachte is dat in het plan Gods zou er één zalig worden, één mens. Dat is ook die mens waarover hij sprak in Genesis 1. Laat ons mens, enkelvoud, want zo staat het er, maken naar ons beeld en gelijkenis. Dat is Christus, de laatste Adam, de tweede mens. Maar in het plan was wel degelijk besloten dat al diegenen die dat leven van die ene mens zouden ontvangen, dezelfde zegeningen zouden ontvangen. Of moet ik nog beter zeggen, in het plan was besloten dat een ieder die zijn vertrouwen op deze mens zou stellen, daardoor aan deze mens zou deel krijgen. Dat is het verhaal, zo wordt op vele plaatsen, namen in het Nieuwe Testament, dan ook uiteengezet. Met andere woorden, voor de tijden der eeuwen was de Heer Jezus Christus in het plan Gods uitverkoren om zalig te worden. En om beelddrager Gods te worden. En voor zover wij in hem geloven, zijn wij één plant met hem geworden met dank aan Romeinen 6. Zijn we leden geworden van zijn lichaam met dank aan een heleboel schriftgedeelten. Kortom, hebben wij deel aan deze mens en dus aan zijn zegeningen. En dus zijn wij in hem uitverkoren van voor de grondlegging der wereld. Maar zo staat het bijvoorbeeld dan maar weer in Efeze 1 vers 4. Hier staat hetzelfde. Genade die ons gegeven is al lang voordat de wet er was. Niet 430 jaar ervoor. Maar veel langer. Een paar duizend jaar minstens ervoor. Hè? Dus genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen, in verband met zijn eigen en eeuwig voornemen. Vers 10. Doch nu geopenbaard is, dat wil zeggen de bedekking is eraf, het is niet meer geheim. Doch nu geopenbaard is door de verschijning, dat wil zeggen dat men hem zien kan, via schijnsel, licht. Door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Wanneer verscheen hij? Ik hoorde net gisteren of vandaag, dat weet ik niet meer, hoorde ik dat met name de jeugd op de lagere school niet meer leert begrijpend te lezen. En dan denk ik, ja, dat weet ik al lang. En de hogere scholen trouwens ook niet, maar vooruit. En dat is een van de handicaps bij het lezen van de Bijbel. Als je niet kunt begrijpen wat je leest, schiet het niet echt op, hè. Ik weet nog dat ik Frans moest leren trouwens, broeder. Dan leren wij over een kat in een zak en een rat op de muur. En dat stond allemaal in. Daar begreep ik dus ook niks van, eerlijk gezegd. Maar het lag ergens anders aan. Maar ik stel nou meteen de vraag. Hè. Er staat hier geopenbaard genade die ons gegeven is voor de tijden der eeuwen. En dan vers 10, genade nog steeds die nu geopenbaard is. Hetgeen impliceert dat genade dus in oud-testamentische tijd verborgen werd gehouden. En als ik u vraag welke bedekking dan over die genade heen lag, dan zou u toch meteen moeten zeggen, als je er niet op let, heb je er niks aan, zei Wim kan dan. Door de wet natuurlijk. Ja. Maar het was er altijd al. Het is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Staat in Galaten precies zo. Het wachten was onder de wet op komst van het zaad van Abraham. Het is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. En voor ik verder lees is dan dus de vraag, en wanneer verscheen dan onze zaligmaker Jezus Christus? Dat staat erachter. Die de dood heeft er niet gedaan. Daar verscheen hij namelijk. Lees maar mee. Die de dood heeft er niet gedaan. En het leven, dat is de zaligheid. En de onverderfelijkheid, dat is dus onverderfelijk leven. Synoniem voor eeuwig leven. Dat is leuk voor de statistici die de term eeuwig leven in de Bijbel zoeken. Zij vergeten deze dus. Hè? Onverderfelijk leven, maar die hoort er ook bij. Die het leven en onverderfelijkheid aan het licht. En licht hangt samen met verschijning, eerder in het vers, van onze zaligmaker Jezus Christus. De verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood, dat is duisternis, heeft er niet gedaan en leven en onverderfelijkheid aan het licht gebracht heeft. En daarna staat er dat dat gebeurt dus uiteindelijk door het evangelie, want de openbaring van de zaligheid gebeurt door het evangelie, door de blijde boodschap, door de prediking dus. En blijkt de prediking te zijn van datgene wat vroeger verborgen was, waar een bedekking over lag. Dus het is aan het licht gebracht door het evangelie waarvan ik gesteld ben, prediker, apostel, leraar der heidenen. En dat is dan ongeveer dezelfde zin als uit 1 Timotheus 1. Maar u vindt precies dezelfde uiteenzetting. Het was in oud-testamentische tijd bedekt, wordt in nieuw-testamentische tijd geopenbaard, maar die nieuw-testamentische tijd begint dus inderdaad bij de opstanding van Christus. En de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus is niet zijn geboorte in Bethlehem, maar is dus zijn opstanding in de tuin van Jozef. Nou ja, die andere Jozef, ach goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar het gaat maar om het beginsel dat steeds vanuit oud-testamentische tijd vooruitgegrepen wordt, en dat ook in de dagen van de Heer Jezus zelf nog steeds vooruitgegrepen wordt. Maar nu alsof het al eigenlijk al gebeurd is, want deze generatie, was het idee, zou er aan deel hebben. De kinderen, weet u wel, dat heb ik vorige keer gezegd geloof ik. Laat de kinderen tot mij komen, want hun is het koninkrijk der hemelen. Precies, hun generatie. Nou, daarna zoek ik nog een zo'n schriftgedeelte. Die is nog duidelijker, maar dan moet ik even zoeken. Die vinden wij in Handelingen. Handelingen 17. Ja, dat is weer in Athene. Paulus in Athene op de Areopagus. Nou goed, gaat me nou niet om het verband, dus ik lees meteen vers 30 van Handelingen 17. God dan, het is de samenvatting namelijk van wat hier net voor gezegd werd, God dan, God de tijden der onwetendheid overzien hebbende. Kijk, tijden der onwetendheid, tijden waarin die dingen niet geopenbaard werden, maar een beetje geheimzinnig gehouden werden. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, van oudsher al dus, vanwege zijn eigen voornemen uit 1 Timotheus 1. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu, en u weet het, nu betekent na het voorafgaan. Inmiddels, zeggen wij dan. Verkondigt nu, nu die tijden der onwetendheid voorbij zijn, verkondigt nu alle mensen alom, iedereen overal, verkondigt aan alle mensen alom dat zij zich bekeren. Kijk, die tijden der onwetendheid eindigen doordat openlijk nu het evangelie gepredikt wordt. Sinds de opstanding van Christus. En dan staat er, waarom dat is, vers 31, omdat, of daarom dat, dat heeft dan wat meer klemtoon, hè? Daarom dat hij een dag gesteld heeft op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man, de mens, door een man die hij daartoe geordineerd heeft, dat wil zeggen, die hij daarvoor bestemd heeft, te horen al, hè? Verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden heeft opgewekt. Zie? Gaat er dus om dat het oude plan Gods inhield, punt 1, dat er een mens, minstens, zou komen naar Gods beeld en gelijkenis, maar die mens zou de wereld oordelen, of anders, God zou de wereld oordelen door die mens. En we lezen opnieuw Genesis 1, want God zei, laat ons mens maken aan ons beeld en onze gelijkenis, en dat die heerschappij hebben over... Ja, dan gaat het om dat hij heerschappij hebben en dus zou oordelen de hele aarde, alles wat daarin is. Genesis 1 dus gewoon. Een man die, hij zal de aardbodem rechtvaardiglijk oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft. En dan verzekering doende, dat wil zeggen dat openlijk predikende. Verzekering doende aan allen, daarom wordt het evangelie aan alle mensen gepredikt. Verzekering doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. Dat wil zeggen, God heeft die mens al aangesteld. En nu dat gebeurd is, en even een paar citaten dan. Nu hij dus gezeten is aan de rechterhand Gods, en nu hem alle dingen zijn onderworpen, en nu al het oordeel door de Vader aan de Zoon gegeven is, nu wordt openlijk gepredikt dat deze mens inderdaad de wereld zal oordelen. Of je dat nou leuk vindt of niet. Er is nu niets meer aan te veranderen. Het is geregeld al. Hij heeft die positie al. Hem is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Nu het zover is. Nu dat plan Gods dus gerealiseerd is geworden. Nu pas wordt het openlijk gepredikt. Al neemt het niet weg dat de in-crowd, of hoe heet zoiets, hè? De vrienden Gods, kun je dat ook nog zeggen? We rekenen in ieder geval Abraham daartoe, daarvan al wat langer op de hoogte waren. En nog zo wat profeten en zo verder, maar werd niet openlijk gepredikt. Maar sinds de opstanding van Christus wel. Nou goed, daar is het verhaal mee uit, want als het gaat over de Grieken, Athene en dus de filosofie, de menselijke wijsheid, dan breekt het verhaal zodra men spreekt over de opstanding uit de dood natuurlijk. Bij de Joden trouwens ook, dat is een paar hoofdstukken verder in Handelingen. En hier bij de Grieken. Dus hier breekt het verhaal af. Maar het is een prachtige samenvatting in een paar versen van eigenlijk de hele heilsgeschiedenis. Vanaf Genesis 1, ja, tot en met Openbaring dus nog. Goed, nou, meer noem ik er zo gauw niet. Of ik zou de ene uitspraak van Petrus moeten noemen. Die ene die ik zo mooi vind. Toen hij zei, het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken. In Handelingen 2. Aan het begin van zijn toespraak, tijdelijk. Precies, daar ging het om. En voor zover er gesproken werd voor die tijd, staat er zoiets van, God heeft tevoren aan Abraham het even, let op tevoren. God heeft tevoren, avant la lettre, voordat het eigenlijk zover was. God heeft tevoren aan Abraham het evangelie verkondigd. Abraham wist het. Dus gelaten 3, waar het staat. Hè? Maar het was een beetje prematuur. Zover was het eigenlijk nog niet. Het wachtte op de opstanding van Christus. En sinds het gebeurd is, wordt dat triomfantelijk, wordt het evangelie triomfantelijk gepredikt over heel de wereld. Aan alle mensen, overal, was de bedoeling. Nou goed, nou terug naar Johannes 8. Dan hebben we misschien weer niet meer zo moeite om te zien dat als de Heer zegt, ik ben het licht der wereld, dat ook dat prematuur is. Ook dat grijpt vooruit op zijn opstanding uit de dood. En ik kan nu even dus verwijzen naar 1 Timotheus 1, dat we zojuist gelezen hebben. De verschijning, dat is licht, schijnsel. De verschijning van onze grote God en zaligmaker, die het leven en onverderfelijkheid aan het licht heeft gebracht. Wie is dus het licht? Als het iemand is, is het de Heer Jezus Christus. En sinds wanneer? Sinds zijn opstanding uit de dood. En als die nog te moeilijk is, dan neem ik een nog veel eenvoudiger route, maar die zal ik hier ook al wel eens genoemd hebben eerder. Als de Heer Jezus een paar hoofdstukken verder zegt, ik ben de opstanding en het leven, dan zal toch duidelijk zijn dat hij dat nog niet was, maar nog moest worden. Hij was nog niet eens gestorven, hij kon dus ook nooit de opstanding zijn. Maar hij werd het toen hij uit de dood opstond. En zo verder. Dus terug naar Johannes 8. Vers 12, Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende, ik ben het licht der wereld, die mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Kan het ook niet helpen, maar een paar versen verder, dat is in vers 31, zei hij ook iets dergelijks. Hij zei, wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. En in vers 31 zegt hij, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. De ene schriftplaats spreekt over licht en leven, de andere spreekt over waarheid en vrijheid, maar ik denk dat we inmiddels voldoende aan het taalgebruik van Johannes gewend zijn om te begrijpen dat het echt niet over wat anders gaat. Het is precies hetzelfde. Licht, leven. De uitdrukking trouwens in Johannes 8 vers 12, het licht des levens betekent natuurlijk gewoon het licht, namelijk het leven. Licht is leven. Het is niet het licht van het leven. Is er dan ook duisternis des levens of zo? Nee, uiteraard niet. Hè? Licht des levens wil zeggen licht, namelijk leven. Ik ben het licht der wereld betekent dus ook ik ben het leven der wereld. Maar dat staat op een andere plaats in ditzelfde Bijbelboek, ook expliciet. Ik ben het licht der wereld die mij volgt. Als discipel, want dat woord is het, zal inderdaad in de duisternis niet wandelen. Nee, men zou hem eerst volgen. Zoals het in Matthäus staat, men zou hem volgen. Tot in de wedergeboorte, staat daar. En dus tot in zijn opstanding. En daar zou men deel hebben aan zijn heerlijkheid. Wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Later sluit het natuurlijk aan bij 1 Johannes 1. Indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. Ik zoek het nou niet op, want ja, dan blijf ik aan het bladeren. Maar daar staat in de eerste verse van 1 Johannes, hoofdstuk 1 uiteraard, dat het leven geopenbaard is. Het licht, het leven geopenbaard is in Christus en men zou in hem en dus in zijn licht wandelen en in hem het leven hebben. Maar het grijpt vooruit. Daarna, ja, dat zeg ik dan ook maar meteen, in hoofdstuk 7 werd gesproken van de geest. Stromen van levend water. En dan vers 39, dit zeide hij van de geest welke ontvangen zouden. Want de geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was. En hier in hoofdstuk 8 vers 12 gaat het verder met Jezus. Dan sprak wederom tot hen lieden en zei, ik ben het licht der wereld. Maar hij zou ook wel hebben kunnen zeggen, ik ben de geest. Ik ben dat leven namelijk, uit het voorgaande hoofdstuk. Want licht en geest zijn beide termen ter aanduiding van het leven van Christus. Dat wil zeggen van eeuwig leven. We waren trouwens daar straks toch al even althans in gedachten in Efeze hoofdstuk 5. Daar vinden we de beide termen ook inderdaad min of meer naast elkaar. Want in hoofdstuk 5 van Efeze, vers 13, staat die uitspraak: al wat openbaar maakt, is licht. Maar eerder, een paar versen daarvoor, staat in vers 8: want gij waart eertijds duisternis. In duisternis kan ook, maar dit is veel sterker, hè? Gij waart duisternis. Niet alleen in duisternis, wij waren zelf duisternis. Gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere. Dat is leuk, want het rijmt, niet taalkundig trouwens, maar het rijmt op Efeze 2, waar staat dat wij dood waren eertijds en nu mede levend gemaakt zijn. En hier staat, wij waren duisternis en nu zijn wij licht. Zodat u ziet dat ook de apostel Paulus wel weet hoe dat zit met al die synoniemen. Toch? De woorden staan niet zo dicht bij elkaar hier, maar je hebt dezelfde gedachte. Gij waart eertijds duisternis, 5 vers 8. Maar nu zijt gij licht in den Heere, die dus het licht is, der wereld. Wandel dan als kinderen, zonen eigenlijk geloof ik, maar wandel dan als kinderen des lichts. Kortom, wandel dan ook in het licht. En dan de volgende zin, daar hoort te staan, want de vrucht des lichts. Dat hebt u waarschijnlijk al verbeterd, want ik wijs er altijd op. Het is jammer dat hier de voortgang van de uiteenzetting als het ware gebroken wordt, dat er ineens staat de vrucht des geestes. Maar er staat echt licht, hoor. De vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Daarna zeg ik, het leuke is dat hier toch in onze Statenvertaling de term de vrucht des geestes staat. En er is ook niks mee mis op zich, want de vrucht des geestes is... Oh, dat weet u niet. Oh. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede en langmoedigheid. U weet wel, dat was Galaten 5. Hier staan gelijksoortige termen, maar nu worden ze genoemd vrucht van het licht. Maar de conclusie luidt dat licht of geest dus in de praktijk identiek is. Bovendien, al wat openbaar maakt is licht. Noem eens iets dat openbaar maakt. Geest. Prima, heel goed. De geest. Als er iets is dat openbaart, is het de geest. Immers heel de schrift is door de geest van God voortgebracht. En dus de schrift maakt openbaar, maar beter nog, de geest maakt openbaar. Of zullen we zeggen, de geest overtuigt. Dat is ook een bekendere uitdrukking om een of andere reden. Die zal u overtuigen, want hij overtuigt van, nou goed... Of die zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het is allemaal hetzelfde, geest openbaart. Nou, hier dus ook. Het gaat over licht. Wij zijn licht in de Heere. We zouden wandelen als kinderen des lichts. Want de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Enzovoorts. Over licht gaat het. Maar daarna vinden wij wel degelijk een paar versen verder. De uitspraak in vers 18. Wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met... En nou staat het toch gewoon, de geest. Het had ook licht kunnen zijn. Het maakt echt geen verschil. Meestal leg ik dat vers naast de overeenkomende uitspraak in Colossense, waar staat niet, wordt vervuld met de geest, maar waar staat, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Met dezelfde strekking. En of het nou het woord van Christus is, of de geest, het is licht dus. Vandaar dat onwetendheid, onkunde, ons als gelovigen niet past. Per definitie zijn wij als gelovigen geplaatst in het licht. Wij geloven immers in het woord Gods, dan wel in de Heer Jezus Christus. En van beide wordt gezegd dat zij licht zijn. En wij hebben de Heilige Geest ontvangen, dat wordt ook licht genoemd. En licht is kennis, wijsheid, wijzin. Onze blinde ogen, u weet wel, die zijn geopend, was het idee. Daarom is het zo tragisch dat zo weinig christenen enig benul hebben van wat er eigenlijk in de Bijbel staat, om het maar heel eenvoudig te zeggen dan voor de gelegenheid. Maar daar komt het dikwijls wel op neer. Maar juist wij als gelovigen, wij zouden weten, al was het maar, wij zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Want God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. 1 Korinthe 2, was dat. Nou goed, terug dan naar Johannes 8. De Heer zegt, ik ben het licht. Maar daarmee zegt hij dus eigenlijk, ik ben die geest. Dat klopt ook, hij is die geest. Hij is het licht, hij maakt openbaar. Hij spreekt tot ons en daarna sluit ik aan bij onze laatste Bijbelstudiedag. Hij is die profeet die alle dingen zou verkondigen. En dat is wat hij doet. Hij is dus licht, omdat hij openbaar maakt, omdat hij hoge priester is, omdat hij het leven is. Kortom, langs al die verschillende Bijbelse lijnen kom je altijd precies hetzelfde uit. In vers 12 dan van Johannes 8 hebben wij een uitspraak van de Heer Jezus over zichzelf. En daarmee komen we weer bij een thema wat we eerder onder ogen gehad hebben. Namelijk de fariseeën zeggen dan tot hem, gij getuigt van uzelf. En het idee is als iemand van zichzelf, over zichzelf spreekt, dan is het per definitie gelogen. En daar grijpen ze hem nu dus alsnog op, hè? Uw getuigenis is dus niet waarachtig, is niet waar. En het antwoord van de Heer Jezus is, hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig, want, en dan komt er eerst weer een omtrekkende beweging, een direct antwoord komt er echt niet, want ik weet van waar ik gekomen ben, ik interpreteer het nog altijd in de eerste plaats als, ik weet wie mij gezonden heeft, ik weet wie ik vertegenwoordig, ik weet wiens woord ik spreek. Daar gaat het hier natuurlijk om. Ik weet wiens woord ik spreek. Want wat we gelezen hebben houdt in de volgende verse houdt feitelijk in dat de Heer zegt, nee, ik spreek dan wel over mezelf, maar het zijn mijn woorden niet. Het is van een ander die mij gezonden heeft. En hier heet het dan, ik weet van waar ik gekomen ben, ik weet waar ik heen ga, terug naar de afzender dus, hè. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Precies, maar daar hadden ze een antwoord op willen hebben, dat komt maar steeds niet. Het is hier dus nog steeds duister, nog steeds geen licht. Bovendien zegt hij, gij oordeelt naar het vlees. Dat slaat dan natuurlijk op hun oordeel in vers 13. Ze zeggen, hij praat over zichzelf, dus dat is gelogen. Er zal wel jurisprudentie van geweest zijn, hè, denk ik. Het was een uitgemaakte zaak, als iemand over zichzelf spreekt is het gelogen. Maar de Heer zegt, gij oordeelt naar het vlees. En over zichzelf zegt hij, ik oordeel niet naar de geest, ik oordeel helemaal niemand. Ik oordeel niemand, want de Heer Jezus is juist gekomen om het oordeel te dragen. Daarna stellen wij vast dat de Heer wel degelijk zou oordelen, maar later. En eigenlijk pas veel later. Dat moet eigenlijk nog komen als het er helemaal over gaat. Maar voorlopig niet. Ik oordeel niemand in contrast met de wet. Voor hem gold genade. Het wijst trouwens terug naar vers 11 natuurlijk. Het laatste vers over die geschiedenis van de zondige vrouw. Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer, zei hij. In aansluiting daarop zegt hij nu, gij oordeelt naar het vlees. Zij oordeelden die vrouw. Zij oordeelden de Heere Jezus. En de Heer zegt, ik oordeel normaal niemand. En indien ik ook oordeel, vers 16, want dat komt toch een keer. Indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig, dat wil zeggen naar waarheid, want ik ben niet alleen. Want naar de wet, staat er daarna ook in vers 17, zal er toch op zijn minst twee moeten zijn. Twee getuigen, ook in een rechtszaak dus, hè, ook waar het gaat om oordeel, om rechtspraak. Maar de Heer zegt me, ik oordeel niemand, maar wanneer ik het doe, is mijn oordeel toch waarachtig, want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. Samen. En er twee die getuigen. Leuk is dat, want aan de ene kant staan hier nogal wat versen, waaronder deze, waaruit blijkt dat de Vader en de Heer Jezus één zijn. Dat zou je ook uit dit vers kunnen concluderen. Terwijl je uit ditzelfde vers ook precies de tegenovergestelde conclusie kunt trekken. Namelijk, ze zijn twee. En dat is toch aardig. Het is ook twee. Zij zijn ook twee op een of andere wijze. Ik ben meer geneigd te zeggen, het is ook twee. Of zij twee zijn, dat wordt wel iets fundamenteeler. Dan krijg ik er al moeite mee. Maar in de praktijk treden ze als één op. Daar gaat het maar om. Er is geen verschil tussen. Ik en de Vader die mij gezonden heeft. Daar gaat het dus om. Hè? En de woorden die hij spreekt zijn dus de woorden van de Vader. Dat staat ook vervolgens vers 17. Er is ook in uw wet, leuk hè, uw wet. Niet Gods wet, niet eens de wet van Mozes, laat staan mijn wet. Uw wet, de Joodse wet. Er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen naar waarheid is, waarachtig is. Van één in elk geval niet. En daarna zegt de Heer, maar nu wordt het heel dubbelzinnig. En ja, ik zeg dat dan toch meteen maar, kom ik er later misschien nog op terug, later in de avond. Hij zegt dan, ik ben het die van mijzelf een getuig en de Vader. Ik ben het die van mijzelf een getuig en de Vader. Hij zegt gewoon, ik getuig van mijzelf en de Vader getuigt van mij. Zo gaat de zin dus ook verder. Hè? Ik ben het die van mijzelf getuigt en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Hetzelfde als ik heb een getuigenis meerder dan van Johannes. Maar daar kom ik nou niet meer op terug. Hè? Dat was in de voorgaande hoofdstuk. Wat hij dus gewoon zegt is, ik getuig van mijzelf, maar mijn Vader getuigt ook van mij. Dan zijn er twee. Maar waarom zegt hij niet gewoon, ik getuig van mijzelf? En waarom zegt hij in plaats daarvan, ik ben het die van mijzelf getuig? Want dat is toch een rare manier om het te zeggen. Ik ben het die van mijzelf getuig. Er is maar één verklaring voor. In de uitdrukking, ik ben het, eigenlijk gewoon ik ben, hebben wij een verwijzing, het is een woordspeling natuurlijk, maar het is een van de manieren waarop nieuwtestamentische waarheid in het Oude Testament ook bedekt werd overigens. Het gebeurt op dit soort manieren. Woordspelingen. Er wordt gesproken over het heil, maar dan staat er de naam van Jezus in het Hebreeuws. Staat we netjes met mijn heil, zaligheid enzovoort. En er staat er wel degelijk Joshua. Het zijn woordspelingen. Daar zit de naam van de Heer Jezus daar al in opgesloten. Die wordt dan vertaald binnen de zin. Maar ja, zo kan je taal gebruiken. Het is wat moeilijk, maar vooruit, toch. Nou, hier ook, de Heer zegt, ik ben het die van mijzelf een getuig, maar hij zegt, ik ben. Terwijl hij gewoon had moeten zeggen, ik getuig. En daarmee presenteert hij zich als het ware. Want de aardigheid is gewoon dat daarmee de Heer Jezus in elk geval wijst op zijn in ieder geval toekomstige positie, maar tegelijkertijd ook een aardige toelichting geeft op ik ben, de ik ben zal ik maar zeggen, Jehovah namelijk, want ik ben is de vertaling van de naam Jehovah, de functie van Jehovah dus in heel de Bijbelse geschiedenis. Ik wil eerst zeggen het Oude Testament, maar dat is niet waar, het is het Nieuwe ook natuurlijk. De naam Jehovah wordt namelijk gegeven aan wat wij de Zoon noemen, soms ten onrechte, noemen wij het zo. Maar de naam Jehovah wordt in de Bijbel nou eenmaal gegeven aan wat wij zouden moeten noemen de uitdrukking van Gods wezen, dan wel het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld zijnde zelfstandigheid. Ik heb het vaker gezegd en vanavond doe ik dat dus nu maar weer. De onzienlijke God kan niet gekend worden tenzij hij zich kenbaar maakt. Wil de echte God opstaan. En als hij zich openbaart aan de mens, dan wel in deze zinnelijke en stoffelijke wereld, dan verschijnt daar iemand die op de vraag hoe hij heet, antwoordt, ik ben die ik ben. Of soms uitgebreider, hij zegt, ik ben de engel des Heren, of zoiets. De boodschapper. Maar er verandert niks mee. Hij is de boodschapper, namelijk Jehovah. Want Jehovah is Gods boodschapper, is Gods representant, Gods afschijnsel, Gods licht. Termen uit Hebreeën overigens, hè? Afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dat zijn termen, dat zeg ik nu dus ook, omdat ik er geen misverstand over wil laten bestaan, in ieder geval niet door mijn schuld, zijn termen in Hebreeën toegepast op de Heer Jezus na en dus sinds zijn opstanding uit de dood. Maar wij zouden begrijpen, maar er wordt meestal helemaal niet over nagedacht, wij zouden begrijpen dat de termen gewoon van toepassing zijn op Jehovah in Oud-Testamentische tijd. Maar omdat men zo bevooroordeeld is en scheiding gemaakt heeft tussen een vader en een zoon en een heilige geest, enzovoort, komt men op de gedachte niet eens. Dat is een van de problemen eigenlijk. Maar ik kom er straks wel op terug. Maar ik vestig nu dus uw aandacht op de rare manier van uitdrukkingen. Ik ben het die van mijzelf getuigt. Zo zeg je dat niet. Maar als je hierbij inleest dat hij dus eigenlijk zegt, ik ben Jehovah, dan klopt het precies. Die getuigt van zichzelf, maar in werkelijkheid, Jehovah brengt de woorden Gods, spreekt de woorden Gods, is de verpersoonlijking, dat is het perfecte woord ervoor, is de verpersoonlijking, de personificatie van de Godheid als zodanig. Maar zoals gezegd, ik kom erop terug, want in vers 24 wordt het nog veel sterker, want ze begrijpen de hint niet. Dus doet de Heer er nog een aanwijzing bij, extra. Als hij zegt, want indien gij niet gelooft dat ik ben, en daar kregen de vertalers rode hoofden, en hebben er toen maar het woordje die tussengevoegd, ja, er valt ook niks anders te bedenken. Dat ik die ben. Maar er staat gewoon helemaal niks. Er staat gewoon dat ik ben. Want indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonden sterven. Maar omdat het in de theologie van de vertalers niet paste, en hebben zij gedacht dat kan nooit de bedoeling zijn, en hebben er dus een woord bij ingevoegd. Zo gaat zoiets. Nee, ik neem het ze niet kwalijk. Ze hebben het gedaan zoals het moet. Ze hebben erbij gezet, dit hebben wij ingevoegd, dus als je het anders ziet, haal ik het maar weer uit. Daarom hebben ze het schuin gezet, hè? Goed. Maar daar zegt de Heer het dus helemaal ronduit. Maar ga eerst terug naar vers 18. Ik ben het die van mijzelf een getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigd van mij. Dat zijn er twee. Toen vroegen ze natuurlijk, waar is uw Vader? Eventueel, wie is uw Vader? Later wordt hem gevraagd, in hoofdstuk 14, toon ons de Vader. Het verbijsterende antwoord van de Heer Jezus was toen, ben ik nou zo lange tijd bij u lieden, kent gij mij niet? Hij is namelijk de vertoning van de Vader. De Vader zich toont en zijn heerlijkheid afschijnt, om zo te zeggen, uitstraalt, dan verschijnt daar de vertoning van de Vader, namelijk de Zoon, of beter gewoon de Heer Jezus Christus. Maar zoals gezegd, het is vooruitgrijpend op. Ik zeg nog maar weer, hij had hier op aarde geen gedaante, nog heerlijkheid, en was dus ook niet het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Dan zou je heerlijkheid gehad moeten hebben. Maar zoals we gelezen hebben in het vorige hoofdstuk, de Heilige Geest was nog niet over, mits Jezus nog niet verheerlijk was. Dus daar was het wachten op, maar dit grijpt vooruit op de toekomst. Waar is uw Vader? Toen zei de Heer in vers 19, gij kent nog mij, nog mijn Vader. Indien gij mij kendet, zo zult gij ook mijn Vader kennen. En weer concluderen wij dat Vader en Zoon twee zijn en dat Vader en Zoon één zijn. Uit dezelfde uitspraak. Indien gij mij kendet, zult gij ook mijn Vader kennen. Ik ben geneigd om ook andersom te lezen. Indien gij mijn Vader kende, het zal gij ook mij kennen. Want dat is eigenlijk meer aan de orde. Hier staat het één keer andersom. Maar dit is eigenlijk meer aan de orde in deze Bijbelboeken. In ieder geval bij de evangelisten. Als men God gekend had, de Vader dus, dan zou men de Heer Jezus herkend hebben. Als de Zoon, of zo je wilt, als degene die binnen afzienbare tijd de Zoon zou worden, want daar gaat het me nou even niet om, maar het gaat erom, als men God kent, en dus als men het woord Gods kent, want zo leert men God kennen. Met het woord Gods gekend had, zou men in de Heer Jezus inderdaad de Messias herkend hebben. Maar dat zeg ik ook steeds, hè. De bedoeling was immers, ook van de prediking van de Heer Jezus, Johannes de Doper en de discipelen, dat men de schriften zou bestuderen. Dan zou men vanzelf komen tot kennis van de Heer Jezus. Maar waar men die schriften niet kende, ja, daar herkende men de Heer Jezus ook niet. Hij paste niet in hun idee van de Messias. En dat is tot in onze dagen natuurlijk nog steeds het geval. Maar hier staat het dan één keer andersom. Indien gij mij kende, zo zoudt gij ook mijn vader kennen. Zo werkt het bij ons natuurlijk, want aan ons is niet gepredikt primair God, de Vader zal ik maar zeggen, maar aan ons is gepredikt de Heere Jezus Christus. En door hem leren wij de Vader kennen, omdat hij inderdaad de uitdrukking is van het wezen Gods en omdat hij gesteld is tot middelaar Gods en der mensen. De oude vraag, maar dat heb ik ook vaker verteld, wordt vervelend, maar iemand vroeg mij heel lang geleden, hoe moet ik mij God voorstellen? En daar had ik echt niet meteen zomaar uit de mouw een antwoord op. Als je dat voor het eerst gesteld wordt, stom, ik had me die vraag zelf moeten stellen, maar daarna vroeg ik mijzelf af, hoe stel ik mij God voor? En toen had ik het antwoord. Hoe stel ik mij God voor? Als de Heere Jezus Christus. God stelt zich voor in de Heere Jezus Christus. Of andersom, de Heere Jezus Christus is de voorstelling van God. Mag ik u voorstellen? De uitdrukking van het wezen Gods. Meer valt er niet te zien. Of er meer is, doet er dan weinig toe. Dit is al wat er te zien is, al wat er te kennen is. En wanneer we hem kennen, is dat volmaakte kennis. Meer is er niet. Hij is het licht. Dat in ons harten zou schijnen. Goed. Vers 20 dan. Deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerende in de tempel. Waarom dat bij de schatkist was, ik durf het haast niet te zeggen, maar neemt u van mij aan, daar heb ik vaak over nagedacht. Waarom staat er nou, dit zeide hij bij de schatkist, lerende in de tempel? En het enige antwoord waar ik mee op de proppen kan komen, is dat gewoonlijk, in elk geval hier, godsdienst in de eerste plaats business is. Zaken. Zij zullen van u een koopmanschap maken. Nee, schreef Petrus aan de gelovigen. Maar de Heer zei, ze hebben van het huis mijn vaders een huis van koopmanschap gemaakt, geloof ik. Een huis van koophandel gemaakt. Dat was business. En in onze dagen is dat nog steeds zo. Wat heb ik nou weer gehoord? Ze gaan iemand, als ik het goed begrepen heb hoor, want ik gooi dat meteen weer aan de kant. Maar er wordt een leerstoel in Amsterdam geloof ik. Of was Leiden? Nou, er moet dus iemand tot professor aangesteld worden in de New Age. Vak New Age, professor. Waar ben je op afgestudeerd? New Age. Hè? En het wordt dus geacht wetenschappelijk te zijn. Het is een giller. Maar het is nog maar een begin, vrees ik. Nou ja. Wat zegt hun?
Volle graad.
Hij heeft volle graad, ja. Ja. Nou goed. Maar bij de schatkist, daar zit het probleem. Het is business. Het is het verhaal van, ja, van die predikant die toen een keer tegen mij zei. Nee, dat was niet Groot Enzering, nee. Dat was een die jullie waarschijnlijk toch niet kennen. Maar iemand, een predikant die tegen mij zei, ja, je hebt wel gelijk. Maar als ik dat van de kans op predik, sta ik maandag op straat. Dan kom ik er nooit meer in. Of zoiets. Trouwens. Ik heb gehoord van predikanten die recht gewoon van de kansel afgehaald werden. Tijdens de toespraak. Business. En dus houden die mensen hun mond, niet allemaal dan, hè, maar zo gebeurt het, die houden hun mond, die zijn wel wijzer. Want die willen er wijzer van worden. Hè. Zo werkt het, business. En ik heb echt collega's, noem ik dat dan, Heel bescheiden, maar mijn collega's hadden, die zeiden, Ap, jongen, je hebt wel gelijk, maar dat kun je de mensen zo niet zeggen. Je jaagt ze tegen je in handen, ze komen niet meer terug. Ik zei, ja, dat weet ik. Nou, en? Als het de waarheid is, wat moet je dan anders prediken? Als je het voor waarheid houdt, zelf ook dus, hè, dan moet dat toch. Daar gaat het nou juist om. Voor de business is het vermoedelijk slecht, maar dat was het probleem. Niet alleen van het Jodendom, maar feitelijk van alle religie. Het komt in handen van zakenlui, dat is het eigenlijk. Nou, hier niet. Hier gaat het om de zinnenbeeldige betekenis. Waarom staat erbij waar hij dat precies zei? Tenslotte, hij sprak niet tot de schatkist. Hij sprak ook niet over de schatkist. Het had er verder niks mee te maken. En dus vragen wij ons af, zoals altijd dan, maar waarom staat het er dan? Nou, dat is het enige wat ik bedenken kan. Business. En daar komt de waarheid niet veel verder. Het is gewoonlijk het idee. Hier in elk geval. En als het dat niet betekent, dan weet ik het echt niet. Maar er staat, deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, lerend in de tempel, in het hart dus van de Joodse religie, de schatkist. En niemand greep hem, want zijn uren was nog niet gekomen, want sinds, in elk geval het voorgaande hoofdstuk, is gezegd dat de overpriesters dienaren zonden opdat ze hem grijpen mochten, 7 vers 32. En het is hier dus ook nog steeds te verwachten. Maar het gebeurt nog steeds niet. Maar de dreiging is er wel. Het punt is ook, dat gaat ook uiteindelijk gebeuren. Maar juist daardoor wordt het plan Gods vervuld. En wordt hij daadwerkelijk het licht der wereld. En wordt de Heilige Geest geopenbaard. En hoe het dan allemaal heet mag. Maar daar laten we het eerst bij, want het is hoog tijd voor de pauze. Johannes 8, vers 21... Daarin zegt de Heer opnieuw, staat er ook bij, hij zei wederom tot hen, ik ga heen en gij zult mij zoeken, overeenkomend met wat al stond in 7 vers 33 en 34. Ik ga heen en gij zult mij zoeken en in uw zonden zult gij sterven. En waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En dan opnieuw komt de commentaar. Het eerste commentaar was, zou je misschien naar de Grieken gaan? In hoofdstuk 7, toen hebben we bedacht dat dat toch aardig in de buurt kwam. En hier zegt hij, hier zeggen ze, zal hij ook zichzelf doden? Hetgeen toch ook aardig in de buurt komt, lijkt mij. Zal hij soms zichzelf doden, omdat hij zegt, waar ik heen ga, kunt gij niet komen. En toen zei hij tot hem, gij die zijt van beneden, ik ben van boven, gij zijt uit deze wereld, ik ben niet uit deze wereld, waarmee inderdaad bepaald is ook bestemmingen. Wie van beneden is, gaat ook naar beneden. En wie van boven komt, gaat naar boven. Maar dat was hoofdstuk 3 van dit Bijbelboek. Daarna vers 24. Ik heb u dan gezegd dat gij in uw zonden zult sterven. Want indien gij niet gelooft dat ik ben, gij zult in uw zonden sterven. Een hele sterke uitspraak. Indien gij niet gelooft dat ik die ben, vullen de vertalers dan in, maar dan vragen we weer wie. Kom je niet verder mee? Wat moet men dan geloven? Wie is hij dan? Of wat moet men geloven dat hij is? Nou, er staat gewoon, indien gij niet gelooft dat ik ben, of moet ik het uitgebreider lezen? Indien gij niet gelooft dat ik ben die ik ben, gij zult in uw zonde sterven. Hij zegt dus gewoon dat hij is Jehovah. Dan wel was, dan wel zal zijn. Dat maakt me nog verder niks uit. Het grote probleem in verband met dit vers is, voor zover ik heb kunnen nagaan, niet gelegen in de vraag of hij dat al was of nog moest worden of al geweest was, maar is gelegen in de vraag of hij überhaupt dezelfde is of was of zou zijn als Jehovah. Ik weet nog goed, Dat is nou 15 jaar geleden of zo, of langer, weet ik niet meer, dat ik op een conferentie samen met mijn vader sprak. En nadat ik gesproken had, kreeg ik later smiddags kwam vader bij me en zei, je moet hem wat goed maken morgen, want ja, er zijn mensen die hebben hun vader afgenomen. Want toen had ik net uiteengezet dat Jezus inderdaad Jehovah was. Toen moest ik spreken over ik ben. We hadden de onderwerpen verdeeld, hè? Uit het Johannes-evangelie. Ik ben de goede herder, ik ben het brood des levens, ik ben de deur des schapen. Maar ik zou spreken over ik ben, maar verder niks. Ik zal dit vers wel voorgelezen hebben, dat weet ik nu niet meer. Maar er kwamen daarna toch wel wat vragen over. Maar goed. Toch, de woorden hier zijn duidelijk genoeg. Men zou geloven dat hij is die hij is. De Heer Jezus is namelijk Jehovah. Ik heb het eerder gezegd hier, ook in verband met van dit onderwerp. Het punt is ook inderdaad dat gedurende het leven van de Heer Jezus hier op aarde er nooit sprake is van de verschijning van één engel, van de engel des Heren, of een verschijning van Jehovah. Is er niet. Voor zover Jehovah ergens gezocht zou kunnen worden of moeten worden, zou men hem zoeken in de persoon van de Heer Jezus. Maar van hem staat dat hij zich ontledigd had, zijn Godheid had afgelegd, dus als je het zo, om het met populaire termen te zeggen, dat wil zeggen, hij was het op dat moment niet, maar een ander kon het ook niet zijn. En dus was er niks anders. Niemand anders ook. Er verscheen ook niemand anders, er sprak niemand anders. En dus, de Heer Jezus is inderdaad identiek aan Jehovah. Tot mijn verbijstering toen, want daar ben ik toen ook van geschrokken, tot mijn verbijstering bleek dat men zich dat niet bewust was. Terwijl het toch zo'n voor de hand liggende en volstrekt bijbelse waarheid is. Maar ik moet dan toch erbij zeggen dat de vanzelfsprekendheid waarmee ik zeg dat Jezus identiek is aan Jehovah, de vanzelfsprekendheid daarvan komt natuurlijk toch voort uit het feit dat ik nooit bevooroordeeld ben geweest of belast ben geweest met een theorie over drie goden en drie tronen in de hemel. Maar dan ook echt nooit. Geen punt, we lezen de Bijbel, we studeren de Bijbel, dan kom je niet op die ideeën. Daar blijf ik volhouden, je komt daar niet op. Waar je op komt, is dat de onzienlijke God zich uitdrukt in een herkenbare persoon. Die heet in het Oude Testament, in Oud-Testamentische tijd, Jehovah. En in Nieuw-Testamentische tijd, via het Grieks, heet hij dan de Heere. En onze Statenvertalers dus altijd, zo zonder meer de Heere. En in die overgangsperiode, de dagen van de Heer Jezus op aarde, is er helemaal geen sprake van, vind je die naam niet terug? Niks Heere, God, de Vader, maar Heere. Nee, het was even wachten nog en dan zou blijken dat Jezus inderdaad de titel draagt, Heere. En dat is ook wat expliciet door Petrus gezegd wordt na de opstanding van Christus, weer in Handelingen 2... Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God hem, deze Jezus die gij gekruist hebt, tot Heere, namelijk, of en, zo je wilt, voor zover wat anders is, tot Heere en tot Christus gesteld heeft. En Filippenzen 2 is ook duidelijk genoeg, dat zijn zo de standaard schriftplaatsen daarvoor. God heeft hem uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. En er is maar één naam boven alle naam. De hoogste naam die er bestaat is de naam van Jehovah. Ik ben. En de Heer claimt die naam. Niet omdat hij bij die naam genoemd wil worden, maar er is niemand anders die naam toekomt. En voor hem was het nog even wachten. Maar als hij verheerlijkt zou worden, als God hem uit de dood zou opwekken, zou hij gesteld worden tot Heer en tot Christus. Zou hij die uitnemender naam boven de engelen erven. Dat zijn de woorden uit Hebreeën 1. Ja, dat zijn de woorden waar eerst staat, hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid, uitgedrukt het beeld van Gods zelfstandigheid. Hij is de kracht Gods die alle dingen draagt, want het staat er wat ingewikkelder, maar dat staat er. En daarna staat er, heeft uitnemender naam boven de engelen geërfd. Het is zo'n belangrijke waarheid dat de rest van het hoofdstuk gevuld wordt met citaten uit het Oude Testament waaruit dat zou moeten blijken. En dat ik het niet opzoek, is omdat we dan, ja, dan moeten we natuurlijk die schriftplaatsen uit het Oude Testament allemaal opzoeken en bestuderen. Dat lijkt me wat ver gaan in dit verband. Maar in ieder geval, de Heer zegt gewoon, indien gij niet gelooft dat ik ben, Gij zult in uw zonde sterven. Want wat is het alternatief? Als hij niet Jehovah is, wie is hij dan? Een mens. Willekeurige mens, wie dan ook. Een mens als alle anderen. Maar dat was hij niet. Hij is die mens die zou mens zijn naar Gods beeld en gelijkenis. Dus beelddrager Gods. En Jehovah in oud-testamentische tijd is een... hoe moet je dat zeggen? Bij gelegenheid is dat een manifestatie van de Godheid als zodanig. Maar het was voorlopig, omdat het wachten was op een mens in wie God zich zou manifesteren en uitdrukken. En als nu, bij wijze van spreken nu hier, de engel des Heren, diezelfde als die bij Abraham verscheen, als die zou verschijnen, zal blijken dat hij litteken heeft in de handen, bij wijze van spreken, maar ik bedoel het ook letterlijk, toch? Ik bedoel gewoon te zeggen, dan zal blijken dat dat niemand anders is dan de mens Jezus Christus. Of de mens Christus Jezus. Ja. Aan het eind van hoofdstuk 8 vind je daar dus alsnog een verwijzing naar. Is die moeilijke tekst. Waar de Heer zegt voor, in vers 58. Voorwaar zeg ik u, eer Abraham was, ben ik. Dat is die beroemde tekst. Maar daar gaat aan vooraf. In vers 56, Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij mijn dag zien zou, en hij heeft gezien en is verblijd geweest. Wat zag hij dan? De Heer Jezus? Ja, dat kan eigenlijk niet. Die moest nog geboren worden. Maar hij zag wel Jehovah, niet met littekenen in de handen. Maar als God zich opnieuw uitdrukt na de opstanding van de Heer Jezus Christus en daar dus verschijnt Jehovah, want de uitdrukking van het wezen Gods draagt die naam, dat is Jehovah. Maar dan zal Jehovah niemand anders blijken te zijn dan Jezus van Nazareth, daar gaat het om. En de lijn is samengekomen. En dus... Het mag dan wat moeilijk voor te stellen zijn, maar dus kan de Heer zeggen, Abraham heeft mijn dag gezien en is verblijd geweest. Hij zegt nog net niet, Abraham heeft mij gezien, want dan wordt het iets te moeilijk. Het is niet helemaal correct meer, maar als hij het zo zegt, kan het net. Als we zeggen, onze heiland is degene die aan Abraham verscheen, dan moet het toegelicht worden. Als we zeggen, onze heiland is Jehovah zelf en die verscheen in de tijd aan Abraham, dan klopt het. En als we zeggen onze heiland is Jezus van Nazareth, dan kun je niet meer zeggen die verscheen in de tijd aan Abraham. Toch? Dan gebruik je de verkeerde termen, dan werkt het niet. Maar als je zegt onze heiland is de Heere, Jehovah, Jehoshua, Mashiach, dat wil zeggen de Heere Jezus Christus, dan kun je weer zeggen, omdat de naam Heere erbij in zit, hij is degene die in de tijd aan Abraham tevoren het evangelie verkondigd heeft. En aan Abraham verschenen, met Abraham in de tent zat, et cetera. Zo lopen die lijnen nou weer. Dat overigens men de Heer Jezus niet identificeert met Jehovah, dat men denkt dat het twee totaal verschillende personen, denk ik, zijn. Ja, echt, dat heeft mij echt verbijsterd. Daarna pas ben ik ernaar gaan zoeken in, wat is dan de algemene gedachte daarover? Wat leert men erover? Wat staat er in de boeken, weet je wel, de beroemde handboeken, hè? En daar ben ik toen in blijven steken eigenlijk. Want ik heb gemerkt, maar daar heb je niks aan wat ik u nu vertel natuurlijk, maar daar leg ik dan even verantwoording af. Ik heb toen gemerkt dat als er geschreven wordt over de Godheid als zodanig, over het wezen van de Heer Jezus Christus, over het wezen van de Godheid, Dan in het algemeen ziet men Jehovah en Jezus als twee totaal verschillende. Maar als het om andere dingen gaat en men leest in een tekst de naam Jehovah in het Oude Testament, dan aarzelt men niet om te zeggen dat is Christus. Zolang het maar niet geciteerd wordt in verband met de zogeheten eigenlijke theologie. Als dat maar niet het onderwerp is, dan geeft men meteen toe, er staat Jehovah aan, het gaat over de Heer Jezus. Dat kan ook niet ontkend worden. En als men dan toch dat ineens helemaal vergeten is, als het gaat om de Godheid als zodanig, dus om de eigenlijke theologie. Ze willen het dan helemaal vergeten. Dus komt dat gewoon omdat men de leringen op nahoudt met betrekking tot die eigenlijke theologie, die volstrekt onbijbels zijn. En daarom past het er niet meer in. En men merkt het niet eens. Hoe loopt eraan voorbij? Heel dikwijls is de gedachte, ja, of dat nou een evangelische kring is, of reformatorisch of rooms-katholieke, ja, dat kan ik allemaal niet zo goed uit elkaar houden, hoor. Maar heel dikwijls is de gedachte dat de naam Jehovah de naam is van de Vader. Ja, dat valt te verdedigen. Het is de naam van de Godheid. Maar de Godheid heeft alleen een naam als hij gekend kan worden. En als hij niet gekend kan worden, heeft hij geen naam. Of andersom, als hij geen naam heeft, kan hij niet gekend worden. Zo zit het nou eenmaal. En dus is de naam pas aan de orde als God zich kenbaar maakt. En als hij zich kenbaar maakt, verschijnt, nou als de Vader zich kenbaar maakt, dan verschijnt wat wij traditioneel noemen de Zoon. Uiteindelijk dus de Heer Jezus Christus. Dat is dus de drager, of hij is dus de drager van de naam Jehovah. Dat hij daarbij de vertegenwoordiger is van de Vader, de uitdrukking van het wezen van de Vader, geeft voldoende grond dan om te zeggen, Jehovah is de naam van de Vader. Maar het probleem is, als men zo'n traditionele leer heeft van de drie eenheid en men zegt, de Vader heet Jehovah, en dan komt de Zoon, ja, dan kan hij niet Jehovah heten natuurlijk. Want als ze nou ook nog alle drie Jehovah heten, ja, dan wordt het helemaal zo'n gedoe. Sorry, ja. Toch. Toch handboeken van de... Ja, je hebt die handboeken toen ze nog protocollen heten, broeder, hè? Ja, protocollen. Jij moest ze uitdelen, geloof ik. Soms. En Aad van der Zanden moest het ook wel eens doen. En broeder Gerritsen. Ja, ja. Hij noemde nog eens een paar. Die er altijd waren. Maar goed. Maar daar stond wel degelijk in dat de naam Jehovah gegeven werd aan zowel de Vader als de Zoon als de Heilige Geest. Ja, dat is ook zo. Ja. Maar de naam wordt gegeven aan iemand die herkenbaar is, die men kan kennen, die men bij gelegenheid kan zien, of althans waarvan men zich een voorstelling maakt. Iemand die men kan aanroepen, opbellen. Want als het er nou helemaal over gaat, waarom geeft de Heer een naam? Waarom zegt hij steeds, vaker dan in onze Bijbels opvalt, waarom zegt hij steeds, ik ben Jehovah? Dat is mijn reden voor. Ja, dat is een soort faxnummer. Ja, goed. Ja, nee. Waar die naam voor is, om aan te roepen. Al wie de naam des Heren zal aanroepen. Dat betekent, als je me nodig hebt, hier is mijn kaartje. Daar is het voor. En als men God aanroept, en hij maakt zich kenbaar daarna, dan is dat, dan verschijnt daar Jehovah. En sinds de opstanding van Jezus van Nazareth verschijnt dus Jezus van Nazareth. Als de Heere Jezus. Jehovah Jezus dus. En in de positie van Christus. En moeilijker is het niet. Daarna heb ik hier een lijst met schriftplaatsen die, dat is maar een fractie overigens, maar een lijst met, laat ze nu alleen zien, kan u het zien zo? Loop ik even rond. Nou, een lijst met schriftplaatsen, ik weet niet hoeveel het er zijn, maar een hele reeks. Ja, die neem ik dan mee voor mijn zenuwen. Ik denk, ja, als ze willen weten, waar staat dat dan in het Oude Testament, waar blijkt dat dan uit dat Jezus Jehovah is, dan, als iemand het roept, dan werkt ze allemaal af. En als het niet genoeg is, neem ik volgende week dan weer zo'n lijstje mee, of volgende keer dan, hè. Want er zijn er plenty. Maar kan ik ook algemeen argumenten geven? De Heer heeft gezegd, tot mijn Heere zit aan mijn rechterhand, Jehovah. Maar wie zit er aan de rechterhand, Gods? De Heer Jezus, Jezus van Nazareth. De meest bekende tekst uit het Oude Testament in het Nieuwe aangehaald. Dat is meer dan voldoende al, toch? Maar wat dacht u van die schriftplaatsen waarin Jehovah in het Oude Testament aankondigt dat hij ooit Israël zal verzamelen? Terwijl Matthäus 25 zegt de Heer zelf, dan zal de Zoon des Mensen zijn engelen uitzenden. De Zoon des Mensen, niet eens Zoon van God, Zoon des Mensen. Zal zijn engelen uitzenden En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenvergaderen van de vier winden. Dus wie verzamelt ze? De Heer Jezus. En het zijn er of twee verschillende die het niet eens kunnen worden. Ja. Of het is gewoon Jehovah zelf. De Heere Jezus, zoals wij hem dus ook terecht in het Nederlands noemen. Is het trouwens in 2 Samuel 22 vind je een gebed waar dan uiteindelijk staat. Maar er was geen verlosser. Puntje, puntje, puntje. De Heere antwoordde niet. Er was geen verlosser. Jehovah antwoordde niet. Wie is dan de verlosser? Jehovah. Maar het is uiteraard gewoon de Heer Jezus Christus. Enzovoort. Uit Johannes Evangelie hebben we ook nog een aardig uit Johannes 12. Waar Johannes schrijft. Dit zei de Jesaja toen hij van hem sprak en zijn heerlijkheid zag. De heerlijkheid van de Heer Jezus namelijk. Maar Jesaja schrijft in Jesaja 6, want daar gaat het dan over. Ik zag Jehovah op een hoge en verheven troon. En dan Johannes weer, dit zei de Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en van hem sprak. Van de Heer Jezus namelijk. Er is dus gewoon Jehovah en niemand anders. En zo zijn er nog veel meer. In Jesaja 8 trouwens wordt gesproken over de steen des aanstoots en de rotsteen der struikeling. Ja, voor de huizen Israëls, maar goed. Maar er staat bij wie die steen des aanstoots is. Nou, wij weten, al was het maar uit Petrus, dat het de Heer Jezus is, uiteraard. Maar in Jesaja staat echt dat de Heer, dat is Jehovah. Dat hij tot steen des aanstoots zou zijn. En zo verder. Nou goed, ik ga het benader inzien, toch maar niet verder op in. Men zou alleen al aan het boek Jesaja lezen met aandacht. Nou ja, dat zijn wat hoofdstukjes, maar vooruit, hè. Maar je leest een goede tweede helft van Jesaja dan alleen, vanaf hoofdstuk 40. Lees het maar door en je zult zien, daar wordt gesproken over de Heer Jezus. Dat weet ook iedereen, dat wordt ook niet ontkend echt. Niet in orthodoxe kring tenminste. Maar hij heet onvermijdelijk Jehovah. Hij is namelijk Jehovah. Daarom zegt de Heer Jezus, en daarom ga ik er dan toch bij gelegenheid wat nadrukkelijk op in. De Heer Jezus zegt namelijk, indien gij niet gelooft dat ik die ben. Kortom, indien gij niet gelooft dat ik Jehovah ben, gij zult in uw zonden sterven. Nou durf ik zoiets niet na te zeggen, maar de Heer zei het wel. En daarna denk ik, nou ja, misschien dat de Heer er ook genoegen mee neemt, dat wij hem zien als de Zoon Gods aan Gods rechterhand en als de uitdrukking van Gods wezen. Dat zal ook wel genoeg zijn. Maar waarom noemen we hem dan niet met de naam die hem dus toekomt? Want degene die aan de rechterhand des troons van God zit, ver boven de engelen, die het afschijnsel is van Gods heerlijkheid, heet gewoon Jehovah. Die heet niet de Zoon, die heet Jehovah. Zoon is zijn functie. Messias, Christus, is zijn functie. Hoge priester is zijn functie. Dezelfde, maar dan in beeldspraak uiteraard. Maar hoe hij heet, Jehovah. En het is zelfs zo sterk dat zijn aardse naam als mens, die bij zijn mensheid kreeg, in feite gewoon een verbuiging, het zoiets, is van de naam Jehovah. Want Jehovah en Jehoshua komen met elkaar overeen. Als je het in het Hebreeuws opschrijft, zal blijken dat Jehovah, de naam bestaat uit 4 letters. En de eerste 3 van die 4 letters zijn ook de eerste 3 letters van de naam Jezus. In het Hebreeuws. Dan volgen er nog 2. Er komt alleen een andere uitgang achter, maar in essentie heeft het dezelfde betekenis. Ik ben. En bij Jehoshua taal je dan met ik ben heil. Eventueel. Maar normaal is het dezelfde term eigenlijk. Als het helemaal over gaat. Ik ga er liever niet dieper op in. Want het bewijst op zich toch niks. Waar het maar om gaat is om deze eenvoudige Bijbelse uitspraken. Als we dit in de gaten hebben, dan is het helemaal niet moeilijk meer om het Johannes Evangelie zo door te lezen en te begrijpen waar het over gaat. Hij is degene in vernedering. Hij heeft het een en ander afgelegd, heeft zich ontledigd. En daarbij heeft hij dus afstand gedaan, om zo te zeggen, van de naam Jehovah. Maar dat betekent niet dat de naam iemand anders toekomt. naam zou hem toekomen. En binnen afzienbare tijd zou hij die naam erven. Na zijn dood uiteraard. En dus in zijn opstanding. En zo wordt het ook geformuleerd in Hebreeën hoofdstuk 1. Dat claimt de Heer. En dat zouden wij dus primair geloven. Zo staat het in de Bijbel. Dat zouden wij geloven. Zo weet dan zekerlijk het ganse huis Israëls dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heere, staat er het eerste. En tot Christus. Hij is de Messias dus. Maar hij is tegelijkertijd Jehovah zelf. En dan gaat het om de uitdrukking van het wezen Gods. God zich openbaart. Wanneer, waar en hoe dan ook. Wel, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus verschijnt dan altijd de Heer Jezus Christus. En wat zei Beno de Mesquita ook alweer? Die zei, Jezus zou zich in zijn graf omdraaien als hij wist dat ze hem tot zoon van God hebben gebombardeerd. Las ik in het Nieuw Israëlitisch Weekblad. Hij zou zich in zijn graf omdraaien, Jezus, als hij wist dat ze hem tot zoon van God gebombardeerd hebben. Bij nader inzien heeft hij gelijk. Want als hij nog in zijn graf zou zijn, zou hij zeker niet de zoon van God zijn. Maar dat is het nou juist. Nou goed. Helaas. Terug naar het schriftgedeelte dan. Nog even. Vers 25. Zij zeiden dan tot hem, wie zijt gij? Kijk. Ze ruiken, als u mij vraagt, toch iets. Wat zegt hij nou voor rekgekke dingen? Ik ben het die van mijzelf getuig. En dan ik ben van boven en daarna indien gij niet gelooft dat ik ben. Wie zijt gij? Misschien waren de mensen die dagelijks van die puzzels oplossen en anagrammen doen en hoe dat maar heten mag. Hè? Cryptogrammen, kan ook. Wat zegt hij daar? Wie zijt gij? En daarna zegt de Heer Jezus, geeft precies hetzelfde antwoord. Hij zegt niet ik ben, maar hij zegt het wel, maar met andere, nog andere woorden. Hij zegt, wat ik van den beginne uw lieden ook zeggen. En het gaat natuurlijk om de uitdrukking van den beginnen. Wat ik u van den beginnen ook zeggen, waarbij het midden gelaten wordt, wanneer dat begin was. En als wij het lezen, zouden we toch ons moeten realiseren dat het op zijn minst is den beginnen van Genesis 1. Want als het over Jehovah gaat, wel. Die heeft van den beginnen gesproken. En dan zijn we niet alleen in Genesis 1, maar uiteraard dus ook in Johannes 1. In den beginnen was het woord, en ik heb naar aanleiding van die tekst gezegd, het betekent gewoon dat God van den beginnen gesproken heeft. En vanaf den beginnen wordt uiteengezet dat God gestalte zou krijgen in één mens. Sinds Genesis 1. God zou een mens maken naar zijn beeld en gelijkenis. En aan hem zou heel de aarde en zelfs heel de schepping worden onderworpen. Want dat staat er in Genesis 1. Wie is dan die man die God tevoren verordineerd heeft? Weet je wel, dan ben ik ineens weer in Handelingen 17. Het is altijd leuk om op een avond wat schriftplaatsen aan te halen. Het is allemaal hetzelfde. Hè? Wat ik van den begin uw lieden ook zeggen. De Messias, Jehovah, de Messias, de Heere zelf, de Heilige Israëls, de Verlosser. Dat is werkelijk wie hij is en wie zij zijn. Ach, daar gaat de tweede helft van Johannes 8 over. Wie zij zijn. En zij zeggen, wij zijn Abrahams kinderen. En dat viel heel goed te bewijzen. Maar de Heer geloofde het niet. Want zei hij, als dat zo was, dan zou je wel wat anders gedragen. Met andere woorden, de dingen zijn niet zoals ze aan de buitenkant lijken te zijn. Waar het om gaat is het woord Gods. Het gaat om de geest Gods, gaat om het licht wat God ons geeft. Daarin zouden wij wandelen. En dan blijkt die mens uit Nazareth blijkt ineens te zijn de openbaring van het wezen Gods. Nou ja, in onze dagen. En anders in de toekomst wel. Maar dat is wat hij is. En dan blijken de zonen, de kinderen van het oude volk, zoals dat heet, hè? De kinderen Abrahams, ja, die van het oude volk, blijken hier toch ineens niet bij het oude volk te horen. Want de Heer zegt gewoon, maar daar hebben we het volgende keer dan over, misschien, als u het wilt. Hij zegt, gij zijt niet van kinderen van Abraham, gij zijt van uw vader de duivel. En dus inderdaad, de dingen blijken anders te zijn dan ze eruit zien. Daarom hebben wij het woord Gods nodig. Opdat wij hem, God, zouden leren kennen. Opdat wij de Heer Jezus Christus zouden leren kennen. Opdat wij onze eigen positie zouden leren kennen. En in laatste instantie wil ik ook wel noemen, opdat we onze positie als natuurlijke mens zouden leren kennen. Onze ellende, weet u wel, waaruit kent gij u wel. Maar dat in de laatste plaats was, want daar kom je natuurlijk niet veel verder mee. Waar het om gaat, is dat we hem zouden kennen en de kracht van zijn opstanding. En daar zullen we voor vanavond weer bij laten. Zullen wij de Heer danken? Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan, omdat u ons een weg geopend hebt. Een verse en levende weg die ons ingewijd is geworden door de Heer Jezus Christus, die als eersteling en als eerstgeborene van een nieuwe schepping ons voorgegaan is in het heiligdom. En we danken u dat we hem mogen kennen als onze hoge priester en middelaar. Dat we hem mogen kennen als ons hoofd. Degene die voor ons zorgt, degene die garant staat voor onze zaligheid, die ons heil en onze zaligheid is, die licht en leven is, in wie wij eeuwig leven hebben ontvangen en in wie wij met elke geestelijke zegening gezegend zijn. Wij danken u dan dat we ook vanavond opnieuw uw woord mochten openen en in bijzonder ons mochten bezighouden met hem die wij zouden leren kennen en wiens opstandingskracht in ons zou leven. Wij danken u daarom voor deze avond en vragen u of u uw woord, maar dan ook alleen uw woord, aan onze harten wil bevestigen. Omdat we daardoor gebouwd mogen worden, mogen komen in een diepere gemeenschap met u ook in de praktijk van ons leven. En mogen opwassen tot zonen Gods en om uit te zien ook naar die heerlijkheid die u beloofd hebt te zullen openbaren. We danken u dat we dat mogen vragen. Niet op grond van onze verdiensten, maar op grond van uw voornemen en op grond van uw genade. Amen.